Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen luisteren en thuis mag u meezingen, Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Psalm 65, het eerste vers. Samen luisteren naar de wet van God en naar de samenvatting die de Heer Jezus ons daarvan gegeven heeft. En daarna willen we zingen uit de 43ste psalm en daaruit het derde en het vierde vers. We gaan hier luisteren en thuis mogen we zingen uit 43, 3 en 4. Vanmorgen wil ik de wet van God lezen zoals die gedicht is in Weerklank lied 295. En daar vinden we de 10 geboden als volgt verwoord. Gedenk, o God, gedenk, o volk met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed, zijn wet op Horeb heeft gegeven en zijn 10 woorden horen deed. Ik ben de Heer die als uw koning u uit Egypte heb geleid. Ik riep u uit uw slavenwoning, mijn sterke arm heeft u bevrijd. Geef nooit mijn eer aan andere goden, leef heilig voor mijn aangezicht. Vertrouw op mij in al uw noden, uw hart alleen op mij gericht. Voor beeldendienst zult gij u wachten, ik duld geen eigenwilligheid. Ik straf dat kwaad in de geslachten, maar zegen uw gehoorzaamheid. Gij zult van God niet ijdel spreken, gebruik zijn naam in heiligheid. Onheilig zweren zal hij wreken, welzalig wie de Heer belijdt. Gedenk bij het werk u opgedragen, de Sabbat aan de Heer gewijd. God schiep de wereld in 6 dagen en heeft zich in zijn werk verblijd. Gij zult uw ouders eer betonen, opdat uw Heer die eeuwig leeft, u vele dagen zal doen wonen in het land dat Hij, uw God, u geeft. Gij zult niet doodslaan en niet haten de mens die God geschapen heeft. Nooit mag de liefde u verlaten, doe goed aan hen die naast u leeft. Gij zult het huwelijk niet verbreken. Leef niet onkuis, maar houd u rein. Wees ingetogen in uw spreken. Gij zult de Heere heilig zijn. Gij zult bedrog noch diefstal plegen. Mijn is het zilver en het goud. Beheer het bezit door u verkregen voor hem die u dat toevertrouwt. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Weer van uw naaste smaad en leed. God zal de lage laster wreken. Zijn toorn treft hem die leugen smeet. Uw hart zal nimmer iets begeren van al wat van uw naaste is. Al Gods geboden zult gij eren en houden zijn getuigenis. Geef dat wij trouw uw wet betrachten. Gedenk ons in barmhartigheid. Schenk ons in Christus nieuwe krachten tot liefdedienst uit dankbaarheid. Amen. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere God in de hemel, wij danken u dat we vanmorgen weer met elkaar verbonden mogen zijn. Hier in de kerk en thuis. dat u de techniek ook zo wilt gebruiken dat de verkondiging van het evangelie daardoor toch voortgang kan hebben. Want ook al is het maatschappelijke leven dan voor een heel deel stilgelegd, de verkondiging van het evangelie gaat verder. En wij danken u daarvoor. En in die beweging die u zelf in stand houdt, neemt u ons ook vanmorgen mee. U vertrouwt ook ons vandaag uw woorden toe en u wil ook dat we daaruit leven. Dat ze een lamp voor onze voeten en een licht over ons pad zijn. Zo hebt u ons de 10 woorden meegegeven. De 10 geboden die ons ook leren te leven op de smalle weg die naar het echte leven leidt. En u spoort ons ook vandaag aan om dat vooral te doen. Om in navolging van de Heer Jezus Christus ook zo te leven dat ons leven ook beantwoordt aan het doel waarvoor u ons geschapen hebt. Namelijk dat we tot uw eer en tot zegen van onze naasten zouden leven. We vragen u ook ootmoedig of u wilt vergeven als wij van het rechte pad zijn afgeweken. Als wij uw geboden naast ons neer hebben gelegd. En dat we onze eigen gang zijn gegaan. Wij vragen u, vergeef het ons en vernieuw ook in ons een vaste geest, opdat we weer met een diepe innerlijke overtuiging ons zouden wijden aan uw dienst. En wij vragen u, laat ook deze dienst en deze zondag daar dienstbaar aan mogen zijn. We bidden u voor de hele gemeente, zoals die hier in de kerk is, jong en oud, maar ook zoals die thuis met ons verbonden is. We maken ons wel eens een voorstelling hoe dat zal zijn als we thuis zijn en naar de kerkradio, het internet luisteren. In gedachten zien we mensen zitten aan tafel, in de bank, op een stoel, in de eetkamer, in de keuken, in de voorkamer. We zien ook in gedachten toch nog jongeren die misschien niet zijn aangesloten bij het gezin die nog elders in huis zich bevinden. We kunnen ons ook voorstellen dat mensen onrustig worden en niet een hele dienst stil kunnen blijven zitten, maar toch weer opstaan en weer weggaan. En zo merken we dat het ook een crisis is, ook als het gaat over de verkondiging van het evangelie. Want het valt niet mee om ons te concentreren. En om stil te worden en onze aandacht erbij te houden. Ook al doen we nu al zoveel maanden onze best, het lukt ons toch nog maar zo moeilijk om ons geheel en al over te geven aan de verkondiging van het evangelie. En dan zijn er niet altijd de coronabeperkingen die weerstand bieden, maar zo zijn er ook nog heel veel andere dingen die ons ook verhinderen om naar uw woord te komen luisteren. En daarom vragen wij u, Heere, zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder. Werk met uw Heilige Geest in ons hart, opdat we getrokken worden met onweerstaanbare kracht tot de verkondiging van het evangelie van Christus Jezus. Geef dat vandaag onze diepste vreugde is, dat we die in Christus vinden en dat we daaruit leven en dat we daarvoor leven. En wij vragen u ook, geef dat we juist ook in deze crisistijd mogen letten op de tekenen van de tijd. Dat we mogen horen de signalen van de eindtijd, de roeptoeters waarmee u naar ons toekomt om ons wakker te maken. Maar ook de stille fluisterende stem die in ons hart weer klinkt. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Geef dat we zo die dag mogen verwachten waarop u weerkomt op de wolken des hemels en waarin u recht zult doen. Uw koninkrijk zult vestigen, het rijk van de vorst der duisternis zal afbreken, maar ook op de dag waarop u uw bruid komt halen. Waarop het huwelijk van de bruiloft van het lam zal plaatsvinden. En wij vragen u ook, geef dat wij ook een vurig verlangen mogen hebben naar die grote dag. Waarop u weerkomt op de wolken des hemels. Om alle dingen nieuw te maken. Zegen daartoe ook vandaag de prediking van het evangelie. Hier en wereldwijd en waar ook ter wereld, onder welke omstandigheden ook. Wilt u zelf het woord nemen, opdat wij eerbiedig aan uw voeten zullen zitten en zullen luisteren naar wat de Geest vandaag tegen de gemeente zegt. Hoor ons gebed uit genade en neem onze dank aan om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar lezen uit Matteüs 24. Daaruit lezen we eerst de eerste 14 versen en daarna de versen 42 tot en met 44. Ik noem u twee schriftlezingen uit Matteüs 24, allereerst de eerste 14 versen en vervolgens de versen 42 tot 44. Daar staat in mijn Bijbel boven geschreven: tekenen van het einde van de wereld. En dan luidt het woord van God aldus. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hem: ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen zij alleen waren, en zeiden: zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar het begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En ze zullen vele valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde zijn. En dan gaat de Heer Jezus in deze reden nog verder. Dan heeft hij het over de grote verdrukking. Dan heeft hij het over de wederkomst die aanstaande is. Dan wijst hij op het voorbeeld van de vijgenboom. Die weer uitloopt, waaraan je kan zien dat het einde dichterbij komt. Hij wijst op de dagen van Noach. En dan lezen we vers 42. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zal, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. Tot zover de schriftlezing. De tekst is het laatste vers. Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zult denken, zal de Zoon des Mensen komen. Ik heb als thema boven de preek geschreven: weet u ook hoe laat het is? Tot zover de schriftlezing en de tekst voor de preek van vanmorgen. We gaan met elkaar zingen uit gezang 12, de avondzang achter de psalmen. En daaruit de verzen 1, 5 en 7. Gezang 12, de avondzang 1, 5 en 7. Gemeente, als antwoord op de prediking willen we uit Psalm 130 het derde en het vierde vers samen zingen. De wachters op de morgen. Psalm 130, vers 3 en 4. De tekst voor de preek is, zoals gezegd, Matteüs 24, vers 44. Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zult denken, zal de Zoon des Mensen komen. Vandaar de vraag, weet u ook hoe laat het is? Ja, gemeente, als ik dat nou aan jullie vraag, weet u ook hoe laat het is? Nou, dat is toch een hele makkelijke vraag. En dat is zo rond 10 uur, een paar minuten ervoor. Klopt, hè? Ja, dat klopt. Als je thuis meekijkt en je hebt je laptop voor je staan, dan kan je het onderin ook precies staan. 9:58 of zo, dan kan je precies zien hoe laat het is. Dat is wel belangrijk, hoor, dat we vandaag aan de dag weten hoe laat het is. Want ja, de avondklok is ingegaan. En dan moet je toch om 9 uur binnen wezen. En dan moet je wel een beetje bij de tijd zijn, want anders ben je gewoon te laat. Dus weten hoe laat het is, dat is in coronatijd heel belangrijk. Vandaar dat we heel goed moeten leren klok kijken. Maar ja, als ik die vraag natuurlijk stel, dan gaat het niet alleen over, weet u ook of het nu 10 uur is? Nee, het gaat ook ergens anders over. Weet u ook hoe laat het is op de klok van God? He, want je zou met eerbied kunnen zeggen, in de hemel hangt ook een klok. En God kijkt elke dag op die klok. En hij weet hoe laat het is. En nou is het de vraag, weten wij ook hoe laat het is op de klok van God? Zijn wij bij zijn tijd? U vraagt zich misschien af, dominee, wat heeft die coronapandemie nou eigenlijk te maken met de wederkomst van Christus? Is corona een signaal van de eindtijd? Nou, gemeente, we hebben dat gelezen in Matteüs 24, vers 7. Daar zegt de Heer Jezus: en er zullen in de laatste dagen waarin wij leven, er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Nou, corona is een super besmettelijke ziekte. En er staat in meervoud, er zullen besmettelijke ziekten zijn. En dan hebben we corona in de variant die wij nu hebben. We hebben de Engelse variant, we hebben de Zuid-Afrikaanse variant, we hebben de Braziliaanse variant en we krijgen de Duitse variant. We hebben allemaal besmettelijke ziekten. En ik hoop dat er niemand in de kerk is die daarmee spot met corona. Want het is echt een besmettelijke ziekte. Dus corona hoort thuis in het rijtje van de tekenen van de eindtijd. Vandaar het thema voor deze dienst. Weet u ook hoe laat het is? Wees daarom ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. Kijk, de Heer Jezus geeft in het verband wat we gelezen hebben in Matteüs 24 twee voorbeelden waarmee hij ons wil wakker schudden. Want hij zegt, je moet juist als je de tekenen van de eindtijd ziet, waakzaam zijn. Hij herinnert ons allereerst aan de dagen van Noach. Nou, de kinderen in de kerk die kennen de geschiedenis van Noach wel, toch? Je kent die geschiedenis toch wel, dat Noach zijn ark moest bouwen. En dat hij samen met zijn zonen aan het zagen en aan het timmeren is. En dat hij een hele grote ark ging maken. Dat had God gezegd. Je maakt een ark. Een groot houten schip. De mensen in de dagen van Noach die zeiden, man, waar ben je nou mee bezig? Je hebt een hele grote boot gemaakt en er is geen water te bekennen. Waar ga je het water vandaan halen om de boot te laten varen? Zij spotten ermee en ze dachten, wat een flauwekul wat die Noach aan het doen is. Na 120 jaar is Noach klaar met de boot. En dan breekt de laatste dag aan, alle dieren zijn al naar binnen. En dan gaan Noach naar binnen, zijn vrouw naar binnen, zijn zonen en het hele gezin met z'n achter gaan ze naar binnen. En dan doet God de deur dicht. Dan kan er niemand meer in en ook niemand meer uit. En dan trekt God de sluizen van de hemel open. En het water stort met bakken uit de lucht en het borrelt uit de grond. En dan is het te laat voor de mensen die buiten de ark zich bevinden. En dan slaat de schrik toe. Ze hebben gespot met het woord van God. Ze hebben gedacht, flauwekul. Maar nou staan ze buiten. Nou komen ze niet meer binnen. Nou is de tijd van de genade voorbij. Ze hebben het verkwanseld. De genadetijd. Kijk, zegt de Heer Jezus, zo zal het ook zijn in de laatste dagen. Zoals het was in de dagen van Noach. De mensen zullen eten en drinken, ze zullen vrolijk zijn. Ze zullen met van alles en nog wat bezig zijn. Ze zullen druk zijn met hun gezin en met hun gezondheid. En ze zullen zich overal mee bezighouden met complottheorieën en met vaccinatieproblemen. En ze zullen helemaal druk zijn met van alles en nog wat. En ondertussen tikt de genadetijd voorbij. En komt de wederkomst van Christus plotsklaps. Laat u dat niet overkomen, zegt Jezus. Wees waakzaam. Het tweede voorbeeld wat de Heer Jezus gebruikt is het voorbeeld van een dief. Nou weet ik niet of u dat wel eens hebt meegemaakt dat er bij u thuis is ingebroken. Maar hoe gaat het nou als iemand bij u wil inbreken? Krijg je dan een telefoontje en zegt dan die dief tegen je: goedemiddag, u spreekt met uw inbreker. Ik kom vanavond om 3 uur bij u inbreken. Tuut, tuut, tuut. Gaat dat zo? Nou, ik denk het niet. Ze bellen niet van tevoren op dat ze zeggen ze komen zo laat. Dieven komen altijd onverwachts. Stel je voor dat je dat zou weten, dat er vannacht om 3 uur bij jou ingebroken zou worden. Wat zou je dan doen? Zou je dan lekker naar bed gaan zeggen, ga lekker slapen vannacht? Nee, natuurlijk niet. Dan ben je om 3 uur paraat, dan heb je de ramen dicht, de achterdeur op slot, je hebt het lamp aan en je bent gewoon wakker, klaar wakker, want hij zou om 3 uur komen, toch? Nou, zegt Jezus, ga niet rustig slapen. Want ik kom als een dief in de nacht. Wees daarom waakzaam. Wees wakker. Waak dan, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. Calvijn zegt bij onze tekst: het feit dat de tijd van de komst van Christus onbekend is, moet ons aansporen tot opmerkzaamheid en waakzaamheid. Want God wil die tijd met opzet voor ons verborgen houden, opdat wij niet zorgeloos zouden zijn, maar voortdurend zouden waken, werken en bidden. Wees dan ook waakzaam. Kijk, de Heer Jezus wijst in dit verband op de tekenen van de tijd. Dat is trouwens een Bijbelse uitdrukking. Hè, want dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd in Matteüs 16 vers 3. Daar spreekt hij over de tekenen van de tijd. Op zekere dag komen twistzieke fariseeën bij de Heer Jezus en ze vragen hem om een teken. En Jezus verwijt hen: wat? Komen jullie mij vragen om een teken? Jullie zijn veel beter in weersverwachting dan in toekomstvoorspelling. Weersverwachtingen, ja, daar weten jullie alles van. Als het avondrood is, dan zeggen jullie: morgen weer mooi weer. En als het morgenrood is, dan zeg je: water in de sloot. Weersverwachtingen, daar hebben jullie verstand van. Maar van toekomstvoorzegging en toekomstverwachting, als het daarover gaat, dan zijn jullie met stomheid geslagen. De tekenen van de tijden kunnen jullie niet onderscheiden. Het trof mij dat de Heer Jezus in Matteüs 24 slechts één positief teken van de eindtijd noemt. En dat staat in vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volkeren. En dan zal het einde zijn. Kijk, dat is een geweldige bemoediging voor ons als christelijke gemeente. Want weet u waar wij toe worden aangespoord in deze laatste dagen? Wij worden aangespoord om ons in te zetten op de vertaling van de Bijbel en op de verspreiding van het evangelie. Want de hele wereld moet weten dat er geen andere naam onder de hemel gegeven is waardoor wij zalig moeten worden dan de naam van onze Heere Jezus Christus. En daar mogen wij ons hart op zetten in deze laatste dagen. Op het werk van Wycliffe, op het werk van de GZB, op het werk van de IZB. De verspreiding, de vertaling, de verkondiging van het evangelie. Daar moet je maar eens aan denken als er weer gecollecteerd wordt. En als je langs een zendingsbusje komt. Of als je weer een accept giro in de bus krijgt. Dan moet je maar eens aan denken dat elke euro die je geeft aan deze goede doelen, dat elke euro de wederkomst van Christus een seconde dichterbij brengt. Want eerst moet het evangelie verkondigd worden, wereldwijd. En dan zal het einde zijn. Als je Matteüs 24 goed leest, dan ontdek je dat de Heer Jezus over de eindtijd spreekt over drie fasen. In vers 4 tot 14 heeft hij het over de fase van de voorbereiding. In de versen 15 tot en met 28 over de fase van de verdrukking. En in de versen 29 tot en met 35 over de fase van de wederkomst. Laten we even kijken naar die fasen van de wederkomst. De fase van de voorbereiding, die is direct begonnen na de hemelvaart van Christus. Want in het jaar 70 komt Titus bij Jeruzalem en hij belegert de stad en hij verovert haar en hij maakt de stad Jeruzalem met de tempel daarin met de grond gelijk. Die Romeinse legioenen slaan alles kort en klein en het woord wat Jezus gesproken heeft gaat dan al in vervulling. Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden. In 70 na Christus reeds vervuld. En de gruwel van de verwoesting van Jeruzalem is nog maar het begin van alle smarten. En daarna zullen de oorlogen en de geruchten van oorlogen als golven over de mensen uitgegoten worden. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Honger en pest zal uitbreken. De wereld zal een chaos, een puinhoop worden. En dan, zegt Jezus, komt die tweede fase. En dat is de fase van de grote verdrukking. En in die fase zitten we middenin. In de fase van de grote verdrukking. Want de vervolging en de verleiding van de christenen is vandaag aan de dag met geen pen meer te beschrijven. U heeft het ongetwijfeld 2 weken geleden ook gelezen. Toen er weer een nieuwe ranglijst uitkwam van de vervolgde christenen. De landen waar de christenvervolging het hevigste is. En het zal u zeker niet ontgaan zijn dat er vandaag, terwijl wij hier in de kerk zitten, wereldwijd 309 miljoen broeders en zusters van ons daadwerkelijk vanwege hun geloof worden vervolgd. En de stijging is nog steeds schrikbarend groot. Het is goed dat wij ons daarvan bewust zijn. De fase van de verdrukking. Waar de kerk van Christus doorheen moet gaan. En die fase zal zo hevig zijn dat als God niet in zal grijpen, zou er geen gelovigen meer overblijven. Maar omwille van de uitverkorenen zal deze fase door God zelf worden verkort. En dan komt die derde fase. Dat is de fase van de wederkomst. Dat is de fase waarin we kosmische tekenen zullen zien. De zon en de maan zullen verduisterd worden, de sterren van de hemel vallen. En dan zal de mensheid echt van de ene catastrofe in de andere catastrofe rollen. Kosmische tekenen. Misschien heb je het ook wel gezien op 21 december. Vorig jaar. Een kosmisch teken. Twee planeten, Saturnus en Jupiter, stonden in een conjunctie. Zodat wij hier op aarde een bijzonder fel licht zouden zien. Een kosmisch teken dat 800 jaar geleden voor het laatst te zien is, was nu 21 december vorig jaar weer te zien. En het is als God tegen ons zegt, wordt het niet eens tijd om wakker te worden, om waakzaam te zijn. Want je ziet wat er gebeurt, de tijd van de vervolging en de verdrukking, de tijd van de kosmische tekenen, wees dan bereid. Daar kan je dan aan de hand van de tekenen van de tijd de wederkomst van Christus uitrekenen. Kan je de datum van de wederkomst vaststellen? Kijk, Lucas heeft dat geprobeerd. En hij zei met overtuiging dat Jezus weer zou komen op 19 oktober van het jaar 1533. Daar was hij echt van overtuigd. De Jehovah-getuigen zeiden dat Jezus weer komt in 1984. En Hal Lindsey zei dat Jezus weer kwam in 1988. En Botteblij, die nu in Amsterdam werkt, die verwacht de wederkomst van Christus binnen 20 jaar. En professor Ouweneel denkt dat hij, als hij leven krijgt, hij de wederkomst van Christus in levende lijven zal meemaken. Kan je het uitrekenen wanneer Jezus weer komt? Nee, gemeente, de Bijbel is niet een spoorboekje. Waarin je aan de hand van tabelletjes kan aflezen hoe laat de trein van de wederkomst van Christus het station binnenrijdt. Wat je wel uit de Bijbel kan aflezen, dat is dit. Wees waakzaam en wees bereid. Kijk, wanneer Jezus precies weer komt, weet niemand. Dat zegt de Heer Jezus zelf ook in Matthäus 24, vers 36. Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend. Ook aan de engel in de hemel niet. Maar alleen aan mijn Vader. Dus ook Jezus weet zelf niet eens wanneer hij weer komt. Hij zal wachten op zijn Vader. En als de Vader op de klok kijkt en ziet dat het tijd is, dan zal hij zeggen, mijn zoon, nu is het tijd. Ga terug naar de aarde en voleindig het werk wat je begonnen bent. Dan kan ik me zo voorstellen dat je zegt van ja, dat is dan ook weer teleurstellend. Dat we niet aan de hand van de tekenen van de tijd kunnen uitrekenen hoe laat het is op de klok van God. Maar wat heeft het dan voor nut dat we erop letten? Oorlogen zijn er altijd geweest. Aardbevingen vinden nog steeds plaats. Hongersnoden zijn er altijd. Ja, zegt Jezus, wacht nog even. Voordat je weer in slaap dommelt en dat je zegt, het zal toch altijd wel het oude liedje zijn. In de tekenen van de tijd zit voortgang en zit diepgang. En dan gebruikt de Heer Jezus twee beelden. En het eerste beeld is het beeld van de vijgenboom. Als je naar een vijgenboom kijkt, dan zie je dat hij knoppen heeft. En als die knoppen zacht worden, en als de groene blaadjes zichtbaar worden, dan weet je één ding, de winter is voorbij, de lente komt, de zomer wacht. En hoe verder de vijgenboom uitgelopen is, des te zekerder weet je dat de zomer nabij is. En zo is er ook in de tekenen van de tijd voortgang en diepgang. Het tweede beeld wat de Heer Jezus gebruikt is het beeld van de zwangere vrouw. En als je zelf moeder bent geworden, dan weet je wat het is. Als de barensweeën je overvallen. Als de weeën beginnen, dan weet je het kind komt eraan. En die weeën, die worden eigenlijk gaandeweg sterker. En de tijd tussen de ene wee en de andere wee wordt korter. En de kracht van de wee neemt toe. En zo zie je dat het heen gaat naar een baringsproces. Dat de geboorteweeën door de loop van de tijd sterker worden, heviger worden. En naarmate ze dichter bij het einde komen, zie je, het wordt intenser en extremer. En dan komt het kind ter wereld. Kijk, en zo is het ook in onze dagen. De tekenen van de tijden zijn er altijd geweest, maar vergis je niet, wij zijn verder in de tijd en er is voortgang in de tekenen, we zijn dichter bij het einde. En wie weet hoe laat het is. Daarom klemt de vraag, bent u bereid? Kijk, ik denk dat dat in deze coronapandemie zo'n belangrijke vraag is geworden. Een tijdje geleden wilden we nog allemaal terug naar het oude normaal. Maar daar heeft niemand meer over. Nu we tussen de tweede en de derde golf zitten. Nu zie je dat de mensen angstig worden. Zou dat echt ooit weer goed komen? En nou zie je dat de mensen ook weer op zoek gaan naar zingeving. Want blijkbaar is er nog veel meer in dit leven dan alleen maar een zonvakantie in Zuid-Frankrijk. Waar leven we eigenlijk voor? En wat hebben we nou nog te verwachten in dit leven? Kijk, en dan hoop ik dat die woorden van de tekst van vanmorgen in ons leven weer klank vinden. Bent u ook bereid? Want wat nu als Jezus aan het einde van de crisis voor de deur staat? Wat nou als wij denken we zijn gevaccineerd en nou kunnen we weer overgaan tot de orde van de dag. En dan komt Jezus weer. Heeft de coronacrisis u dan wat geleerd? Ben je dan in geestelijk opzicht een paar stappen verder? Zodat je zegt, oh, ik wilde wel dat Jezus kwam. Kijk, Luther zegt ergens. Ik hoop dat die jongste dag voor de deur staat. En hij spreekt over de jongste dag als over die lieve jongste dag. En Calvijn zegt ergens. Laten we niet aarzelen om naar de komst van de Heere Jezus te verlangen als naar de allergelukkigste dag van ons leven. En Guido de Bres schrijft als laatste regel in de Nederlandse geloofsbelijdenis dit. Daarom verwachten wij die grote dag met sterk verlangen om ten volle de beloften van God in Christus Jezus onze Here te genieten. Een vurig verlangen naar de wederkomst van Christus. Het is alsof een bruid die gaat trouwen. Dan weet ik niet of er in de gemeente ook iemand is die binnenkort gaat trouwen. Maar stel je nou eens voor dat je 13 september gaat trouwen. Van dit jaar. Wat doe je dan? Nou, dan ben je echt de dagjes aan tellen. Dan ben je zo druk met je voorbereiding. Want 13 september, dat is zo 13 september. Want er moet nog dit en dit en dit en dit allemaal nog gedaan worden. En je telt de dagen en je telt de nachten. En dan zeg je, nog 5 nachtjes slapen. Nog 4, nog 3, nog 2, nog 1. En nou ga ik trouwen. De gelukkigste dag van je leven. Wel nu, zegt God, zo is het ook in geestelijk opzicht. De kerk van Christus op aarde is de bruid van Christus. En Christus zelf is de bruidegom. En waar gaan we heen? We gaan naar de dag van de grote bruiloft. En we tellen de dagen. En we wachten op de komst van de bruidegom. En daarom klinkt de wekroep van de geest en de lokroep van de bruid. Kom, Heer Jezus. En dwars door de tekenen van de tijden heen hoor je het Maranatha, kom Heer Jezus. En zo ziet de bruid op aarde met een rijkhalzend verlangen uit naar de dag van de komst van haar hemelse bruidegom. En weet je wat Christus zegt? Hij zegt, en zie, ik kom haastig en mijn loon is bij mij. Kijk, die kant gaat het op. En dat is wat we verwachten. Wij verwachten in het geloof de wederkomst van Christus Jezus op de wolken des hemels. Als een heerlijke dag, als een dag waarop wij met hem zullen trouwen. Als een dag waarop wij door hem zullen worden meegenomen naar de hemelse heerlijkheid. Ja, hoe lang zal dat nog duren? Weet u ook hoe laat het is? Wees dan in ieder geval daarom bereid. Want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. Amen. Gemeente, laten we samen de Heere gaan danken en ook voor elkaar bidden. En met het oog op de voorbeden wil ik u nog het volgende noemen. Allereerst de zieken in de gemeente. We denken aan dominee Floor uit de Mozartstraat 44. Aan mevrouw Nel Meijer van Lenen uit de Standaardmolen 70. Zij moet op 4 februari een staaroperatie ondergaan. We denken aan Arthur Moen uit Dordrecht, de zoon van de familie Moen uit de Piet Heinstraat 25. Hij moet aanstaande vrijdag een ingrijpende operatie ondergaan. We bidden ook voor Lilian de Pachter. Aanstaande donderdag 4 februari zal ze alsnog een ingrijpende operatie aan haar rug moeten ondergaan in het Sophia Kinderziekenhuis. We bidden niet alleen voor de zieken die we nu genoemd hebben, maar ook voor hen die we niet met name genoemd hebben. We doen ook de voorbeden voor de familie C. Goedhart uit de Molenleden 59. De moeder van de heer Goedhart is afgelopen dinsdag 26 januari aan de gevolgen van corona overleden. Zij mocht 90 jaar worden en we bidden om kracht en troost voor de familie. We bidden nu ook voor de gevangenen. Voor de belijdeniskattegezanten. We bidden ook voor de voortgang, voor de verkondiging van het evangelie. En we dragen ook de nood van de wereld aan u, de Heere, op. Laten we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, eens als de bazuinen klinken uit de hoogte links en rechts, dan zal Christus Jezus komen, zo hij heeft gezegd. Heere God, die dag leven wij tegemoet en wij vragen u, geef dat wij die dag met een vurig verlangen tegemoet leven. Dat we te midden van alle ellende, te midden van alle misère, te midden van alle pijn en moeite, te midden van alle zorg en nood, te midden van alle zonde en schuld, die dag mogen verwachten met groot verlangen. Eens als de bazuin zal klinken. Heere God, wij danken u dat u ons oproept om waakzaam te zijn. Want de verleiding vandaag is zo groot. Om alleen maar bezig te zijn met het hier en met het nu. Met het dagelijkse leven. Heere God, en daarom vragen wij u, til ons erboven uit en hef onze hoofden op. Opdat wij op Christus mogen zien die gereed staat om te komen op de wolken des hemels. Eens als de bazuin zal klinken, dan is het tijd. Dan slaat de klok in de hemel 12. Dan breekt de dag van de bruiloft aan. Heere God, geef dat wij voorbereid zijn. En dat we daar ook in deze tijd, waarin we opgesloten zitten in onze huizen, toch een open hemel boven ons mogen hebben. Heere God, wij dragen de gemeente aan u op. In het bijzonder leggen wij voor u neer de zieken van de gemeente. We denken aan dominee Floor, met alles wat hij ook meemaakt en allen die ook om hem heen zijn. U weet ook hoe het proces van zijn ziekte verloopt. En wij vragen u, wees daarin ook genadig aanwezig. We bidden u voor mevrouw Meijer als ze een staaroperatie moet ondergaan. We bidden u voor Arthur Moen, als hij vrijdag eveneens geopereerd moet worden. We bidden u voor Lilian de Pachter, als zij donderdag geopereerd wordt. Wilt u erbij zijn? Wij vragen u of zij met u op weg mogen gaan naar het ziekenhuis. En dat ze ook mogen ervaren dat u ook in het ziekenhuis hen nabij bent. Zegen ook de doktoren, de chirurgen. En laat ook de ingreep tot zegen mogen zijn en tot heling van het lichaam. We danken u voor de dokter. En we danken u ook voor de medicijnen. En wij vragen u ook, zegen ook de middelen op een zodanige wijze dat ook onze lichamen daardoor hersteld mogen worden. En als het anders gaat dan dat wij hopen en dat wij bidden, geef ons dan ook een vertrouwen dat het niet u uit de hand loopt, maar dat u toch erboven staat en ook ons leven leidt. Geef dat wij in voorspoed en in tegenspoed ons enige vertrouwen op u mogen vestigen. We bidden u ook voor de rouwdragende familie Goedhart. Wij bidden u of u hen ook wilt vertroosten in het verdriet. Ook als een moeder overleden is, een oma's die begraven wordt. Wij vragen u of u ook deze familie nabij wilt zijn. U hebt op de begraafplaats ook geweend toen u stond bij het graf van uw geliefde vriend Lazarus. En zo mogen wij ook wenen om geliefden die wij verloren hebben door de dood. Maar geef ons daarbij ook een perspectief. Dat de dood niet het einde is en dat het graf een doorgang is naar het eeuwige leven. Want we kunnen niet in de hemel komen als we niet sterven. Maar door de dood heen neemt u ons op in heerlijkheid. En wij vragen u of dat licht van de eeuwige heerlijkheid ook over het graf mag schijnen. Er komt een tweede paasdag, de morgen der verrijzenis. We bidden u voor diegenen die gevangen zitten. Dat is nog eens een lockdown. Helemaal opgesloten in vier muren. En wij bidden u voor hen die zorg verlenen aan gevangenen. En als wij vandaag onze gaven daarvoor mogen geven, dan bidden wij u ook, zegen ook de contacten met hen die gevangen zijn. We bidden u voor de belijdenscategezanten. Als ze wel weer digitaal met elkaar contact hebben gehad. Wij vragen u of u hen ook wilt zegenen. Want het valt ook weer niet mee om je voor te bereiden op die belangrijke dag waarop je je ja-woord zult geven in het midden van de gemeente. Terwijl je elkaar fysiek niet kunt ontmoeten en samen het geloof niet zo zichtbaar ook kunt delen. Wees ook hen nabij. Wij bidden u voor de voortgang van de verkondiging van het evangelie. Het enige positieve teken van de eindtijd. En dit evangelie zou verkondigd worden tot aan de einde van de aarde. Wil allen die daarbij betrokken zijn zegenen. Geef dat het woord vertaald mag worden. Dat het verspreid mag worden. En dat het verkondigd mag worden. En dat het vrucht mag dragen. Uw naam ter eer. We bidden u voor allen die zich inzetten om het coronavirus te bestrijden. Alle mensen in de farmaceutische industrie. Alle mensen op het ministerie van Volksgezondheid. Alle mensen van de GGD. Allen die werken in de ziekenhuizen en in de zorginstellingen. Wij bidden u, geef dat de bestrijding van het virus ook een positief resultaat mag hebben. En bovenal bidden we voor onszelf. Dat we ons ook verantwoord gedragen. Niet alleen ten aanzien van onze overheid. Maar ook ten aanzien van onszelf en ten aanzien van onze naasten. Want we hebben allemaal een persoonlijke verantwoordelijkheid. Ook als het gaat over de verspreiding van het virus. Geef dat we dit ook als een oefening beschouwen. Om tucht in ons leven uit te oefenen. Geef ook dat het ons een leerschool mag zijn. Dat we leren dat er nog meer is dan dit tijdelijke leven. Maar dat er ook nog een leven is in heerlijkheid. Heere, zo dragen we de gemeente met al haar zorgen en noden aan u op. En wij bidden u voor haar. En we bidden u voor de ganse christenheid. In het bijzonder ook voor hen die vanwege hun geloof worden vervolgd. En we bidden u voor die honderden miljoenen die het kruis dragen in navolging van Christus. En die toch op weg zijn naar de kroon. Want een kroon kunnen we niet ontvangen als we geen kruis hebben gedragen. Want door veel verdrukkingen heen moeten we ingaan in het koninkrijk van God. En wie volharden zal tot het einde, die zal door genade zalig worden. Geloofd en geprezen zij dan ook uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 98 en daaruit vers 2 en 4. 98, 2 en 4. Hij komt. Gemeente, verhef hier in de kerk, maar ook thuis als u met ons verbonden bent, uw harten tot God en ontvang de zegen van de Here. De genade van de Here Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.